Ja, welkom terug, Lucas Katrin. We zijn toe aan de vorming van de Israëlische staat. Ik las dat elk Arabisch land zijn eigen agenda had. Je sprak er al kort over. Wat was de bedoeling bijvoorbeeld? Want ik had ook gelezen dat dus de koning van Jordanië in 1906 voor de oorlog al zou gesproken hebben met Ben-Gurion.
Ja, wat ik kwam te zeggen, ze hebben eigenlijk een deal gemaakt dat als er van die kant niet gevochten werd of alleen maar symbolisch gevochten werd, dat hij dan Oost-Jeruzalem zou krijgen en wat dat nu ongeveer de Westbank zou zijn. Hè. Want je moet redeneren, in het verdeelplan was Israël kleiner dan wat dat Israël in 48 geworden is. Hè. Bijvoorbeeld Galilea, dat is het noorden van Israël, was grotendeels niet als Israël bedoeld, omdat de meerderheid van de bevolking, trouwens nu nog, is de 85% van de bevolking in Galilea Palestijns-Arabisch. En ook grote stukken van de Negev waren niet voorzien dat in het verdeelplan dat die naar Israël zouden gaan. Dus dat is er wel allemaal bijgekomen en ze hadden dus een deal met Abdullah, de Jordaanse vorst, dus de grootvader van de dezen, dat hij dan Oost-Jeruzalem mocht hebben met de heilige plaatsen, hè, voor een stuk. Als er maar symbolisch zou gevochten zijn van die kant.
Maar waarom vielen ze dan de nieuwe staat aan eigenlijk? Gewoon een stuk van de koek of zat er iets meer achter?
Voor de Libanezen of de Syriërs kan je dat niet zeggen, voor een deel van de koek. En zelfs voor de Egyptenaren. Ze hebben eigenlijk nooit Gaza gewild. Hè. De Egyptenaren hebben nog tot 1967 eigenlijk volgehouden dat Gaza Palestina was. Ik herinner mij dat er in de tijd nog altijd bijvoorbeeld op de 7-ups die in Gaza waren, daar stond op Gaza-Palestine.
Maar ze vielen Israël aan om het te vernietigen? Of wat was hun bedoeling?
Ja, om het te vernietigen. Israël bestond nog niet. Hè. De bedoeling was...
Maar ja, ze hadden zichzelf al onafhankelijk verklaard. Hè?
Dus... Ja, en ze hadden al het grootste stuk van de bevolking verdreven. Hè. Mm-hmm, de bedoeling was om dat ongedaan te maken. Allee, want je moet ook niet vergeten, men spreekt altijd over één verdeelplan, hè. Maar er zijn dus verschillende verdeelplannen geweest. En zelfs na dat verdeelplan van november 1947, opdat men zag als de situatie uit de hand liep, bijvoorbeeld tijdens de gevechten, is er nog een gezant van de UNO geweest, Bernadotte, die een andere verdeling wou, die meer richting Palestijnen ging. En die man is dan vermoord, weer door de groep van Begin trouwens. Dus men wou eigenlijk een meer faire oplossing afdwingen. Dat was eigenlijk de basis daarvan, hè.
Maar dat was niet de reden van de inval van de Arabische landen, of
wel? Toch wel, voor een groot stuk. Hè.
Aha.
En voor Jordanië speelde daar zeker dat men dacht, want Jordanië dat is eigenlijk maar een groot stuk woestijn op een paar steden na, hè, dat stuk van wat dat nu de Westbank is, maar wat dat dus een stuk van de Arabische staat was, dat welkom zou zijn bij Jordanië. En dat is ook wat dat gebeurd is. Hè.
Ja.
Nu dat na de oorlog, een paar jaar daarna, heeft het parlement, zo gezegd, van de Westbank of de vertegenwoordigers van de Westbank gezegd dat ze zich gingen aansluiten bij Transjordanië. En toen is de naam van het land veranderd van Transjordanië in Jordanië. En dat was zo gezegd een democratische beslissing dat zij alleen de westelijke Jordaanoever zich aangesloten heeft bij Jordanië toen. Hè. Dus dat speelde zeker bij de Jordaniërs mee, bij de Jordaanse koning. Maar er zat wel het gevoel achter, want je moet dus niet vergeten, er waren ook vrijwilligers uit Arabische landen. Hè, zoals de internationale brigades in Spanje, die zich daarbij aansloten. En daar was de motivatie duidelijk van dat men vond dat de rechten van de Palestijnen geschonden was en dat men een oplossing wou die veel meer rekening heeft met de Palestijnen. Hè.
Ja. In alle geval, in maart 1949 was de oorlog voorbij. Egypte kreeg Gaza, geloof ik, en de westelijke Jordaanoever was dus voor Jordanië.
Ja, maar Egypte heeft dus echt Gaza niet zomaar aanvaard. Hè. Ze hebben daar trouwens altijd een Palestijnse regering in ballingschap. Hij is daar blijven bestaan in Gaza, tot 1967.
Ja.
Ja, dus voor Egypte, zij moesten dat militair controleren, niemand moest het doen, maar ze hebben altijd gedaan, ze hebben nooit beschouwd dat dat Egypte was. Terwijl dus de westelijke Jordaanoever, daar heeft men officieel Jordanië alleen van gemaakt. Hè. Maar in Gaza is men altijd blijven zeggen, hier is een regering in ballingschap en dat is hier het restantje van Palestina. Men heeft dat altijd zo blijven beschouwen. En zeker Nasser heeft dat gedaan. Dus het is Nasser die heel de periode tussen, niet vanaf 48, maar dan toch van 354 aan de macht was tot 67 dan Over Gaza dan, die hebben altijd beschouwd dat dat een restant Palestina was. Voor hen was dat Palestina met een Palestijnse regering eigenlijk. Hè.
Is er een bepaald verband tussen die Palestijnse regering die daar in Gaza zat en dan het later leiderschap? PLO, of is dat een volledig losstaande groep?
Dat heeft geen verband, omdat...
Maar die zijn er dus weg geweest, dat leiderschap daar?
Dat leiderschap betekende eigenlijk niks, hè. Dus dat was, ja, wat dat overbleef van het Arabisch Hoogcomité, heette dat dan, dat was wat dat overbleef van de vertegenwoordiging die de Britten van de Palestijnse Arabieren hadden gecreëerd, een overlegorgaan zo. Ja. Dat was dat dan, terwijl de PLO is opgericht in der tijd door de Arabische Liga, om dus Palestijnse bevrijdingsorganisatie, zoals de afkorting is in het Engels, is opgericht om eigenlijk de rol over te nemen van de Palestijnse staat die er niet was. En dat was eerst een creatie van de regimes, waarmee dat de eerste leider van de PLO, een zekere Ahmed Shoukairi, iemand was die zowel het akkoord had van de Saoedi's als van de Egyptenaren, wat dat toen de twee belangrijkste politieke actoren waren in het gebied. Maar dat was een creatie van de Arabische regimes. En wat is er dan gebeurd? Dan zijn er verzetsbewegingen ontstaan die eigenlijk van in de jaren 50 al aan het broeien waren. Maar die zijn zo machtig geworden na de oorlog van 67, dat zij eigenlijk kort na die oorlog van 67 die PLO overgenomen hebben. Vooral dan Arafat met zijn Fatah. En daardoor is die PLO eigenlijk van karakter veranderd. In plaats van een creatie te zijn van de Arabische regimes zoals hij gesticht is, werd dat dan een soort overkoepelend orgaan van alle Palestijnse organisaties. Niet alleen politieke organisaties zoals Fatah, het Volksfront, Democratisch Front, noem maar op, politieke partijen, maar ook de verenigingen van de ingenieurs, van de dokters, de vrouwenverenigingen. Mm-hmm. Dat zat allemaal onder de koepel van de PLO, die dus één grote vertegenwoordiger geworden was van de Palestijnen. En dat was dus overgenomen door de mannen die zijn blijven vechten. Alleen die beginnen vechten zijn vooral dan na 67, hoofdzakelijk toen Fatah met Arafat als leider. Hè.
Maar er was wel nog altijd steun vanuit het buitenland, veronderstel ik.
De PLO is door de Arabische regimes zijn die PLO blijven steunen, ook als Arafat dat overgenomen heeft. Dan was er de steun vanuit het Oostblok in ieder geval, van de Sovjet-Unie. Er was de steun van China die dat deed. Dat was binnen de derde wereld in ieder geval. En het communistisch blok was dat een zeer representatief orgaan en werd dat au sérieux genomen.
Ja, ja. Nu, we zijn in 1949. Het Joodse probleem, zoals het genoemd werd, was misschien opgelost. Maar dan is er een nieuw probleem gecreëerd, namelijk het Palestijns probleem, al de vluchtelingen. Laat het ons daarover eens hebben.
Nee, dat is een resolutie van de VN die gezegd heeft dat, iedereen die door oorlogsdreiging moeten vluchten is, ofwel recht heeft op terugkeer, ofwel een faire compensatie voor het verlies van zijn huis, van zijn banktoegang.
Die was algemeen, niet specifiek naar Palestina?
Nee, dat was specifiek naar Palestina, maar dan heeft men wel en dat is een van de weinige aparte organisaties die dan gemaakt heeft, men is dan begonnen vanuit de UNO uit om een speciale organisatie op te richten die zich met die Palestijnse vluchtelingen bezighoudt, en dat is de organisatie die nog altijd bestaat, dat heet UNRWA, de United Nations Relief and Work Agency voor Palestijn. Dus de afkorting is UNRWA. En die dus eigenlijk vanuit de internationale gemeenschap, vanuit de UNO, gezorgd heeft voor basisbehoeften, zoals vooral onderwijs, medische kliniekjes en weet ik veel, in die vluchtelingenkampen. Dat is wat dat op dat moment de internationale gemeenschap gedaan heeft en wat dat een zeer nuttig ding was, en trouwens nog altijd een zeer nuttig ding is, want die vluchtelingen zijn inderdaad nog altijd en hebben nog altijd dezelfde behoeften ongeveer.
Een constante die terugkeer, want zelfs al die internationale conferenties en zo worden de Palestijnen zelf niet zoveel bij betrokken, en het verleden toch niet. Nu heb je dus, wordt er wel met Abbas gepraat. Welk percentage van de bevolking vertegenwoordigt hij nu eigenlijk?
Abbas nu, dus dat is moeilijk. Hè? We zullen de volgende verkiezingen moeten afwachten, maar in ieder geval hebben we gezien dat hij nu geduchte concurrentie heeft van Hamas. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat al die internationale conferenties, en ik denk dat niemand ze nog echt allemaal kan opsommen. Ik zal zelf eens proberen, maar het is begonnen in Madrid, hè, het vredesproces. En we hebben dan de drie Oslo's gehad en we hebben dan Wai gehad. En we hadden al de Camp David daarvoor en dan is er een andere Camp David gekomen. En dan is er Wai gekomen en dan is er... Er zijn altijd maar van die conferenties gekomen, maar die eigenlijk tot niks geleid hebben en die eigenlijk overbodig waren, als ik het cru mag zeggen. Waarom? Omdat wat is het probleem? En dat staat gewoon in twee UNO-resoluties. Het probleem zou... De lont zou uit het kruidvat gaan als Israël zich zou terugtrekken uit de bezette gebieden en zijn koloniën ontmantelen. Dat is wat dat het internationaal recht zegt. Het internationaal recht zegt, en ook de UNO-resoluties, je mag geen grondgebied veroveren door geweld en je mag daar geen demografische veranderingen aanbrengen nadat je dat bezet.
Maar dan zegt Israël van Hamas wil ons vernietigen.
Ja, maar voor Hamas bestond zelfs, wou men dat niet doen. Hè. Daarom heeft men, al die conferenties dienen er juist voor, omdat men dat niet wil toepassen, maar dat men zegt, we moeten aan Israël toch een stuk van dat gebied geven, we moeten aan Israël toch een reeks kolonies laten die ze daar gemaakt hebben, dat men dus eigenlijk het internationaal recht niet wil toepassen. Daarom organiseert men eigenlijk die top. En dat is wat dat die toppen, want anders waren die topconferenties niet nodig. Je moest gewoon dat toepassen, die twee UNO-resoluties en dat internationaal recht. Israël moet zich terugtrekken uit de gebieden die het veroverd heeft in 1967. En kolonies moeten ontmanteld worden. En je zou direct hebben wat dat men op die conferenties wilde hebben, namelijk een Palestijnse staat. Maar dat wil men dus niet. Men wil dus eigenlijk dat Israël altijd grote stukken bewaart. Dat eigenlijk de fait accompli die ze gemaakt hebben, dat die worden geaccepteerd door de Palestijnen en dat gebeurt niet. En in hoeverre dat wel gebeurd is, dat is namelijk vooral na Oslo is gebleken dat dat voor de Palestijnen dat niks opbracht. En dan is ook die morele autoriteit van Arafat weggevallen. En daardoor krijg je dus dat mensen zoals Hamas, die in principe vroeger niet zoveel aanhang hadden, omdat ze fundamentalistisch zijn en dat de meerderheid van de Palestijnen geen fundamentalisten zijn, maar dat zij nog wel die nationale rechten blijven benadrukken, dat zij zeggen dat vredesproces dat leidt tot niks, wat dat de meeste Palestijnen ook vinden. Die zeggen, wat heeft dat opgebracht? We zijn nu armer dan dat we waren voor het vredesproces. De levensstandaard is zo geweldig gezakt. Wat hebben we? We hebben een postzegel en een president. Dat is alles wat dat we gehaald hebben. Ja. Dus daarom krijg je een zeer grote proteststem die naar Hamas gaat. En als Hamas dan bepaalde dingen doet, ga je waarschijnlijk hebben dat er een terugslag is. Misschien dat de volgende verkiezingen Fatah toch terug meer wint, omdat men met bepaalde daden van Hamas niet akkoord is. Maar de overwinning van Hamas heeft vooral te maken, en daar had men dus schrik van dat hetzelfde zou gebeuren op de westelijke Jordaanoever, hè, omdat men zag dat zelfs de christenen daar voor Hamas gestemd hadden, dat men dus Hamas eigenlijk gediaboliseerd heeft. En voor Israël is dat ideaal, want dan zeggen ze, we hebben geen gesprekspartner. En dat is wat dat traditioneel zo geweest is. Mm-hmm. In het begin zeiden ze in de jaren 50 en 60, Palestijnen bestaan niet, dus er is geen gesprekspartner nodig, zelf zeiden ze toen. En daarna was het, Arafat is een terrorist, met terroristen spreken we niet. En rechter zijn ze met Arafat beginnen spreken, omdat hij bereid was tot een reeks toegevingen in die zin. En erachter zijn er anderen gekomen die toegevingen niet wouden. En dat zijn dan weer de terroristen. Hè. Dat is een patroon dat zich herhaalt sedert 50 jaar ongeveer.
Ja, ik zal het nog eens proberen. Een van mijn collega's die zegt dan, oké, je hebt al die miserie uit het verleden, er zijn fouten gemaakt. Maar uiteindelijk, we geraken niks verder door er nog over te mekkeren. En die Palestijnen ook niet. Israël is een fait accompli en de Palestijnen zouden het beter aanvaarden en stoppen met terrorisme. En moest helemaal stoppen, en dat is natuurlijk ook altijd het verhaal de huidige Amerikaanse regering en Israël zegt, moest Hamas stoppen, dan zal ook Israël de Palestijnen beter behandelen en hun rechten respecteren.
Wel, op het eerste zicht klinkt dat zeer logisch, maar het probleem is dus niet dat oude koeien uit de gracht halen is over dat verleden beginnen. Het probleem is namelijk met Israël, dat is dat nog altijd voortduurt, om u een zeer concreet voorbeeld te geven, dat is namelijk waar dat mensen geen terrorisme plegen, dat is namelijk de 1.300.000 Palestijnen die in Israël wonen. Uh-huh. Daarvan is 1/5, 20% zijn interne vluchtelingen. Dat wil dus zeggen mensen die van het ene dorp naar het andere gevlucht zijn binnen wat dat nu nog Israël is in 1948, maar die daardoor ook, net als de andere vluchtelingen, volledig hun land kwijtgespeeld zijn, hun eigen grond bedoel ik, kwijtgespeeld zijn. Niet het land Palestina, hè. Die dat kwijtgespeeld zijn. En dat zijn mensen die nu binnen Israël ageren om de stukken grond die ze nog hebben die niet aangeslagen zijn door kibbutzim, waar dat geen wegen opgebouwd zijn of zo. En ik spreek nu over een zeer concreet geval van iemand die van het dorpje Machlul is en die gevlucht is naar het stadje daarnaast Tamra. En die zegt, de kibbutz heeft dat stuk van mijn land gepakt en die weg, dat is mijn land. Maar daar ligt nog altijd een stuk land dat niet gebruikt wordt. En ik zou dat willen hebben om een huis op te bouwen voor mijn kinderen, want er is hier woning nodig. Mm-hmm. Wel, die man, dat is een interne vluchteling. Officieel is die afwezig als hij zijn rechten claimt op zijn land. Dat is dus, en dat is wat dat er nu gevraagd wordt vanuit de Palestijnse maatschappij in Israël, dat men de rechten van die interne vluchtelingen erkent en dat men die een recht op terugkeer geeft. Ja. En dat recht op terugkeer, dat zou geen bedreiging zijn voor Israël. Want men zegt altijd, als men het recht op terugkeer geeft aan al die Palestijnen, dan worden we overspoeld demografisch en dan is het hier gedaan met ons. Maar dit zijn mensen die daar al zijn, hè, die dus geen extra personen gaan worden, maar zelfs die geeft men dus de stukken land die men na 60 jaar Israël toch nog altijd niet gebruikt heeft en waar dat zij dus eigenaar van zijn, dat geeft men hen niet terug. Dat is het probleem met Israël. Het probleem met Israël is dat het nog dagelijks zijn kolonies uitbreidt. Het zou een oude koeien zijn, moest men niet meer verder koloniseren en zeggen, ja, Amerika is ook ontstaan uit kolonisatie, er zijn zoveel landen ontstaan uit kolonisatie, en dan zijn dat echte koeien, maar in dat geval heeft men ofwel de oorspronkelijke bevolking, zoals in Amerika, grotendeels gemarginaliseerd en dat ze verdwenen zijn of gedeeltelijk ook uitgroeid. En dan is het dingen van de baan, of zoals in Zuid-Afrika of in Zimbabwe, waar dat de oude kolonisators tot een akkoord gekomen zijn met de lokale bevolking en een nieuw systeem begonnen zijn, dan kan je zeggen, we praten niet meer over de oude koeien, maar het probleem is dat dat nu nog altijd doorgaat. De mensen die raketten afschieten op Sederot, wel, een gedeelte daarvan die komt van Sederot. Dat was een dorpje dat Nash noemde. De mensen die raketten af...
Dat zijn vanuit Gaza veronderstel.
Ja, die zitten in Gaza. Wel ja, die zijn, dat is het kostbijzijnde waar dat die naar gevlucht zijn. Hetzelfde met Ashkelon en Ashdod, waar dat die Kassam-raketten naartoe gaan. Dat zijn vluchtelingen die daar nu zitten. Dat is omdat die nog altijd hun rechten niet hebben. Dat is dus geen oude koei. Omdat die dus nog altijd in die kampen zitten. Moest je dat probleem oplossen, en het zijn oude koeien, dan zeggen, kom, we zwijgen erover en we proberen met een nieuwe lei te beginnen. Maar er is geen nieuwe lei. Er wordt altijd verder geschreven op die oude lei. Men koloniseert nog altijd verder. Ja. Dat is eigenlijk het probleem. En daarom kunnen de Palestijnen niet zeggen, we maken een deal. De eis van de Palestijnen is eigenlijk een zeer democratische eis. Dat is namelijk dat ze op dezelfde manier zouden behandeld worden als de Joden die er zijn. Als de Joden een recht op terugkeer hebben, en wat dat zo is, hè, iedere Jood mag immigreren naar Israël. Tegenwoordig krijg je zelfs als Belgische Jood, als je wilt gaan, je identiteitspapieren al op de luchthaven. Zo snel gaat het, dingen. Maar een Palestijn mag niet terugkeren. Palestijnen zeggen, ofwel iedereen een recht op terugkeer, ofwel niemand niet meer. Schaf dan het recht op terugkeer af en we zwijgen er ook over ons recht op terugkeer. Dat soort dingen. 93% van de grond binnen Israël.
Maar als het over de Joden gaat, gaat het over dan recht op terugkeer van dingen uit de oudheid of zo?
Dat is een van de basiswetten van Israël. Die heet de wet op terugkeer. Die zegt, elke Jood, en in praktijk is dat dus als een van uw vier grootouders van Joodse origine is, dan kan je onder die wet vallen, heeft recht op terugkeer naar het land en onmiddellijk staatsburgerschap. Ja. Dat geldt dus voor mensen die een band daarmee zouden hebben van 2000 jaar geleden. Terwijl voor de mensen die daar een band mee hebben van 60 jaar geleden, past men dat niet toe. Ofwel past men het recht op terugkeer op de twee toe, ofwel schaft men het af, zegt men aan de Palestijnse kant. Hetzelfde met 93% van de grond in Israël is alleen voor het gebruik van het Joodse volk, dus die Palestijnse staatsburgers. Die 1/5 van de bevolking, 20%, die heeft geen toegang tot 93% van zijn van het land waar dat hij burger van is. Dat is alsof dat... zij mogen bijvoorbeeld geen appartement kopen in Tel Aviv. Ze kunnen dat niet, want dat is alleen Joods en dat is alleen voor Joden beschikbaar.
Die afwezige Israël of Palestijn dan, dus die interne vluchteling in Israël, dat is wel dus een Israëlisch staatsburger met... Ja, mindere rechten dan, klopt dat?
Die mogen wel gaan stemmen, maar die, om het te zeggen...
Ze kunnen dus niet de grond kopen, bij wijze van spreken. Die is voorbehouden voor de Joden.
Nee, dus ze hebben die grond waar dat ze de eigendomsbewijzen van hebben.
Ah, ja.
En als zij die willen verkopen, dan zijn ze aanwezig, want ze kunnen hem wel verkopen.
Ah, ja.
Aan dingen. Maar als zij zeggen, ik wil hem gebruiken, dan zijn ze afwezig en dan vallen ze onder de wet op het eigendom van de afwezigen. Dat is de wet die ze gemaakt hebben om alle vluchtelingen hun eigendom in te pikken nadat ze ze verdreven hadden, dan vallen ze daaronder. Dat is juist de dubbelzinnige daarvan. Mm-hmm. Dat is heel Kafkaiaans. Dingen, ze zijn er, ze mogen gaan stemmen, maar dingen waar dat ze eigendomsbewijzen voor hebben, dat is, nee, want je bent van je dorp gevlucht naar 10 kilometer verder en je bent dus afwezig. En dus waart je grond kwijt.
De Palestijnen die dan in Gaza en de Jordaanoever zitten, die hebben dan... Wat is hun status qua nationaliteit? Hebben die dan geen nationaliteit? Stateloos?
In Gaza heeft ongeveer niemand een nationaliteit. Nee, dat zijn mensen die op laissez-passer moeten reizen. Ik heb,
met alle gevolgen van dien waarschijnlijk.
Soms gaat dat niet. Maar die proberen dan ergens een Arabische nationaliteit vast te krijgen. Ik heb nog iemand op bezoek gehad, 14 dagen geleden, die al jaren in Amerika woont, maar die van Gaza is en die dus hoopt nu om de Amerikaanse nationaliteit te hebben, want hij reist nog altijd op een laissez-passer en hij zegt, die moet voor zijn werk van Amerika soms naar Duitsland komen, omdat hij ook voor een Duitse firma werkt en daarmee dat hij ook naar België gekomen was bij mij. En die zegt, ik moet elke ik weet niet wat, aan de grenscontroles, ze begrijpen niet wat dat is, een laissez-passer. Ja. Dat is heel verschrikkelijk om te doen. Om daarop te reizen, dat is heel moeilijk. De mensen die op de Westbank zaten, die hebben, als zij dus, je moet dus rekenen, de bevolking van Gaza, daar is 80% van de mensen die daar wonen, vluchteling afkomstig uit Israël, uit dat stuk van Palestina, dat Israël geworden is. En 20% zijn autochtonen die altijd daar in Gaza, Khan Younis, Rafah, dat zijn de drie stadjes die daar in het gebied zijn, gewoond hebben. Dingen. Maar die hebben dus allemaal geen staatsburgerschap. In op de westelijke Jordaanoever heb je de autochtonen, die ongeveer 60% van de bevolking zijn. En 40% daar van de bevolking zijn weer eens vluchtelingen afkomstig uit wat dat Israël is. De autochtonen die hebben Jordaanse papieren, omdat zij dus na 67... is dat alleen een paar jaar later ingelijfd. Voor 67 was dat bij Jordanië. En daardoor hebben ze dus die Jordaanse papieren. Maar die vluchtelingen die daar zijn, die hebben dan weer geen papieren. En die moeten meestal op laissez-passer van bijvoorbeeld door UNRWA verzorgd. Dus door die UNO-organisatie op travel documents die de UNO uitgeeft, moeten die eventueel reizen.
Ja.